In Lucas hoofdstuk 15 waren wij bij drie gelijkenissen die zo, althans op het eerste gezicht, dan toch een gelijke strekking hebben. Namelijk, de strekking is, er is blijdschap voor de engelen Gods, dan wel er is blijdschap in de hemel over die ene zondaar die zich bekeert. Want zo eindigt de gelijkenis van het verloren schaap. En zo eindigt de gelijkenis van de verloren penning. En mocht u dan denken, nou weten wij het wel, komt er nog een veel uitgebreidere en langere. En veel romantischere ook eigenlijk. Namelijk die genoemd dan wordt, om voor de hand liggende redenen, de verloren zoon. Want ja, het gaat over één verloren schaap en één verloren penning. En dan, wat krijg je daarna dus? Een verloren zoon. Zo heet het dan. Niettemin zijn die gelijkenissen enigszins gecompliceerder dan alleen het idee van, er is ergens iets of iemand zoek. En die komt dan weer terug. Met andere woorden, en ik bedoel het echt niet oneerbiedig of lelijk, maar met andere woorden, de populaire evangelisatievariant, als ik het zo eens mag zeggen, ja, die is een beetje wel erg kort door de bocht. Waarbij ik dan persoonlijk vind dat daarmee de schrift toch enigszins onrecht aangedaan wordt. Als zou ik of u, of misschien iemand anders, die ene zondaar zijn. Want als u dat ene schaap bent, hoezo bent u dan ooit van de kudde weggelopen? Wanneer is dat dan gebeurd? Was u dan ooit bij de kudde voordat u zoek raakte? Of als u die ene penning bent, dan was u dus eerst niet zoek en daarna weer wel. En daarna werd u alsnog gevonden. En waarom is het dan ook nog een vrouw? In die gelijkenis waar we aan toe zijn, vers 8, want daar begint hij mee, of wat vrouw die dan een penning kwijt is. Met andere woorden, de meest voor de hand liggende vraag is dan, die zijn die 99 andere schapen dan? Die kudde, waarvan er niemand zoek was? Of wie zijn die andere 9 penningen? En wie is die andere zoon eigenlijk die ook nooit zoek was? En hoe meer je daarover nadenkt, hoe meer je gefixeerd raakt op dat wat dus niet weg was. En wat gebleven is enzovoort. Die spelen weliswaar geen rol, maar doe maar. Waar het op neerkomt is natuurlijk toch op, en dat was bij die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan trouwens ook al zo. Dit komt neer op de introductie tot deze gelijkenissen. Bij die van de barmhartige Samaritaan was de kwestie van, wat moet ik doen om zalig te worden? Of zo, wat was het? Wat doen, zal ik het eeuwige leven beërven? In Lucas 10 was dat. En het antwoord was, je moet doen wat de wet zegt. Wat zegt de wet dan? Die zegt, je moet God lief hebben, je naaste lief hebben. En toen was de vraag, wie is dat dan die ik lief moet hebben? Die naaste. Ja, daar gaat het dan vervolgens over. En dat blijkt toch een wat eigenaardige figuur. Ze zijn zo eigenaardig dat ook de lui die er zwaar voor hebben moeten doorleren, die begrijpen dat onze naaste niet degene is die wij barmhartigheid bewijzen, maar het is degene die ons barmhartigheid bewijst. Dat is onze naaste. Dat kan je toch echt niet missen. Daar hoef je alleen maar een eenvoudige cursus begrijpen te lezen voor. Nou ja, ik begin er nou weer de spot mee te drijven, maar dat is niet mijn bedoeling. Maar ja, Ik heb er gewoon moeite mee om serieus te spreken over dat men daar overheen kan lezen. Dat men dat verkeerd kan zien en dat men elkaar napraat. En dat de hele wereld denkt dat onze naaste is iemand die onze hulp nodig heeft. Terwijl precies andersom in de Bijbel staat. Je hoeft het alleen maar te lezen. Nou ja, begrijpend lezen waar het over gaat. En dan kom je vanzelf tot de ontdekking dat die naaste dus eigenlijk God zelf is. Dan wel degene die het beeld Gods is. Dat maakt fundamenteel geen verschil. En daaruit volgt dan ook dat inderdaad het gebod om God lief te hebben identiek is aan uw naaste lief hebben. Omdat God degene is die ons barmhartigheid bewijst. In essentie. Dat dat uitwerkt naar buiten, dat het consequenties heeft, dat als ons barmhartigheid bewezen is, dat wij dan ook eigenlijk de morele plicht hebben om andere barmhartigheid te bewijzen. Dat is wel zo. Dat geloof ik absoluut. Dat is ook zo. Maar ik denk niet dat het hier in Lucas 10 staat. Daar moet je andere schriftgedeelten voor opzoeken. Die zijn er wel. Waar dat staat. En ook in de wet kun je dat wel vinden. In de Mosaïsche wet mocht dat van belang zijn. Maar fundamenteel zit het een en ander in de inleiding tot deze gelijkenis. Wie is mijn naaste? Namelijk wie moet ik lief hebben? Was de bedoeling. En bij deze gelijkenissen zit het ook in de aanleiding. En voordat ik daarop inga, zeg ik dan maar weer. Nou ja, ook in de bekende hoofdstuk, het lange hoofdstuk met gelijkenissen. Dat is Matthäus 13. Daar vinden we ook een introductie. Namelijk eerst een heel hoofdstuk van introductie eigenlijk. Maar dat is het einde van Matthäus 12. In ieder geval gaat het daarover de vraag door de Heer, wie is mijn familie, wie zijn mijn ouders, wie zijn mijn broeders? Dat is even de vraag. En daarna staat er, Jezus uit het huis gegaan zijnde. De vraag was, wie is mijn huis? Maar goed. En Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En daarna stak hij van wal. Daar hebben wij de uitdrukking aan overgehouden, zodat het dus duidelijk dus toch wel gelezen wordt. Maar de essentie ervan begrijpt men niet. Namelijk dat het woord van God gepredikt zou worden van tussen de heidenen uit, vanuit de gemeente, weergegeven in dat schip, op het water zal ik maar zeggen. En dat van daaruit het woord van God gepredikt zou worden aan de mensen op de oever. Dat wil zeggen dat door belachelijke lippen en door andere talen, kortom, door lo ami, door niet mijn volk, door een heidensvolk, Israël tot jaloersheid, althans de Joden tot jaloersheid verwekt zouden worden enzovoort. Terwijl ze in die omstandigheid horende niet horen, niet verstaan en ziende zien maar niet bemerken. En tot vandaag is het zo, het plaatje van de Heer Jezus met zijn discipelen in een schip en vandaar sprekend naar de luide oever. Dat is wel een mooi plaatje, maar er zijn er niet veel die begrijpen wat daar dan eigenlijk, wat die voorstelling voorstelt, zal ik maar zeggen. Het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk in onze dagen. En dat is wat het onderwerp is van de gelijkenissen. Dat staat er dan ook gewoon bij, dus er ook maar een kwestie van gewoon even lezen. Maar je weet hoe het is, hè? Dan krijg je te horen van ja, gelijkenissen zijn voorbeelden uit het praktische leven om iets duidelijk te maken. Nou ja, in de eerste plaats is het onzin omdat iedereen weet dat gelijkenissen een verklaring nodig hebben. Dus het maakt helemaal niks duidelijk. Dat komt pas in de verklaring. En bovendien, en dat is eigenlijk regel 1, staat erbij dat het niet zo is. Dat het tegenovergestelde is. De bedoeling is om iets te verbergen. Staat erbij. Dus ja, er zijn van die dingen. Je moet wel bij de les blijven. En deze gelijkenissen ook. Natuurlijk, het is waar. En dat zo eindigen ze dan ook. Van, er is blijdschap als iemand die verloren was, de weg kwijt was, of iets wat zoek was, weer teruggevonden wordt. En de oude situatie hersteld wordt. Maar ik moet u zeggen, dat je kan dat wel misschien wel toepassen op u en mij. Maar welke oude situatie is het dan die hersteld wordt als een zondaar tot geloof komt? Wanneer raakt hij dan verloren? Hij is als verloren geboren. Daarna is hij dus verloren, dat wil zeggen de weg kwijt, zoek enzovoort. En de Heer zoekt inderdaad het verlorene, dat is zo. En hij heeft ons ook gevonden, en tot je dienst. Maar aan het begin van het verhaal klopt het al niet. En dat is niet om moeilijk te doen, maar ik heb dat echt als jongen heb ik daar moeite mee gehad. Ja, dat kan er wel zijn. Maar bij de vader, hoe vaak heb ik hem wel niet een preek gehoord over die verloren zoon. Dat doet het altijd goed in de tent en zo. Hè? Want ik heb wel tentevangelisatie meegemaakt, hoor. Ja, echt wel. Nou goed, maar wanneer ben ik dan weggelopen? Dat is nooit gebeurd. Ik niet, maar anderen toch ook niet. Die waren toch al zoek. Dat waren toch al, ongelovige heidenen, in zonde geboren en in zonde door hun moeder ontvangen en zo. Nou ja, hoe dat allemaal maar heten mag. Dus ja, toch altijd wel problemen mee gehad. Zie? En daarom zeg ik het maar gewoon. Het is wel waar dat de Heer ons zoekt en vindt. Maar het is ook maar een zeer eenzijdige voorstelling van zaken. Want als je het aan Paulus vraagt, hoe zit het nou eigenlijk? Dan zegt hij, de zin van ons leven is, het doel van het leven van de mens is, dat hij God zoekt. En de Heer Jezus zei, zoekt en gij zult vinden. En het was de prediker, maar in dit geval moet ik zeggen, het is een spreukendichter. Maar het is dezelfde man, voor zover ik weet. Die had het over de wijsheid en die schreef daarover, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dat wil zeggen, het is wel een mooi verhaal dat de Heer ons zoekt. Maar dat gaat voorbij dan toch. Het is eenzijdig. Het gaat voorbij aan het idee dat de mens God zou zoeken. Oké, ik weet, er staat ook, er is niemand die God zoekt. Dus dan moet ik het weer toelichten. Maar het verhaal wordt er niet anders van, hoor. Moet ik het toelichten. Wij zouden de wijsheid zoeken, zei de prediker. En wat je dan vindt, als je de wijsheid vindt, dan heb je de Heer gevonden. Christus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en nog zo het een en ander. Degene in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Echt zoeken naar God, dat gaat sowieso niet werken. Men zou de wijsheid zoeken, misschien de waarheid, voor zover dat synoniem is. En dan vindt men Christus. Dus toch. En Paulus in de context van Athene dus, tegen de achtergrond van Athene, in Handelingen 17, bij al die filosofen, al die wijsgeren daar in Athene, die dan ook nog alleszins gelijk als godsdienstiger waren. Wat dat betekent, weet ik niet, maar het staat er zo, hè. Die alleszins gelijk als godsdienstige waren, zegt hij. De bedoeling is dat de mens God zou zoeken, hoewel die niet verre is van een ieder van ons. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. En voor die Atheners, als ze het echt zochten, dan daar was het antwoord. Daar was Paulus. En die kwam het ze vertellen. Maar toen hij sprak over de opstanding, toen zeiden ze, nee, we hebben liever de passie. Ik weet niet of u ook de krant, leest u ook de krant? De krant? Er stond, ik geloof gisteren, de kolom, pagina 5, van Pere Boomvaller. Die stok ongelovig, maar die dacht er net zo over als ik, over de Passion. Eén grote commerciële aangelegenheid, volkomen uit zijn verband gerukt, volkomen uit de Bijbel gehaald, enzovoort. En uitgevoerd door mensen die stok ongelovig zijn, enzovoort. Ja, allemaal niks. Maar goed. Maar lieve de Passion, maar hij had het over, Paulus had het over de opstanding, God heeft hem opgewekt. Enzovoorts. En toen zeiden ze, nou ja, we hebben het er nog eens over. Je hoort nog van ons, of zo. We bellen nog wel. En dat was het einde van het verhaal. Dus ja, men zocht dat niet, hè. Ook de wereldse wijsgeren, die zoeken niet echt de waarheid, hoor. Als ze dat zouden doen, ik kan het rustig zeggen, want mijn Bijbel zegt het. Als ze dat zouden doen, zouden ze de Heer vinden. Ben het echt? Oké. Daarna ben ik me ook bewust dat er zijn die zoeken de Heer, maar die zoeken op de verkeerde plek. Die zoeken het in de kerk en in kerkelijke tradities, omdat ze het idee hebben dat je de Heer in de kerk vindt. Maar het is niet zo. De Heer is in de hemel en je vindt hem in het woord waarin hij zich heeft geopenbaard. En als je dat aanvaardt en je gevonden hebt, word je aan de kerk toegevoegd. Maar dat is dan toch iets anders dan wat men gewoonlijk onder het begrip kerk verstaat. Maar ja. Maar waar het over gaat is over tollenaars en zondaars die naderden tot de Heer om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden. Die mopperen dan. U weet wel, dat bestaat vandaag nog. Van beide kanten is dat zo natuurlijk. Hè? In sommige gevallen is zo'n, laten we zeggen, zo'n religieus genootschap. Ja, ik word kerk, is ook geen Bijbels woord. Dus ja, maar is een soort eliteclub, een soort, hoe heet zoiets, daar kan je maar zo niet bij. Dus ik wil het niet vergelijken met de Rotary of zo, hoor. Want dat zijn allemaal aardige mensen, heb ik niks om aan te merken. Maar we hebben het over iets met de Bijbel en over iets met de Heer. Maar kerkgenootschappen zijn dikwijls elitaire genootschappen waar je niet zomaar bij kan. Dan moet je ook eerst door de ballotagecommissie enzovoort. En je moet je contributie betalen en je op de juiste wijze geweten te gedragen. En anders dan word je geëxcommuniceerd, heet dat. Want het moet dan minstens in het half Latijn moet dat dan toch... Zo is het dan. En andersom, degene die er niet in mogen, daar buiten staan, zal ik maar zeggen. En die er ook geen belangstelling voor hebben, dikwijls. Die zeggen dan, ja, maar ze zitten zondags vooraan in de... U kent het allemaal wel, toch? Dat zeggen ze hier in Oldenbroek ook, hoor. Waar zijn we hier? Oostendorp. Zeggen ze in Oosterdorp ook, hoor. Zondags zitten ze vooraan in de kerk, maar ze zouden ze door de week eens moeten meemaken. Nou, daar zeggen ze wat anders over, maar dat durf ik niet te herhalen. Maar over door de week, zal ik maar zeggen. Toch? Dat is onderling... Het lijkt sprekend op de jaloerse verhouding... die van nijd en afgunst tussen Juda en Ephraim. Wat zeg ik, waar haal je dat nou vandaan? Nou, uit Jesaja 11 of zoiets. Oké, Romeinen 11 mag ook. Of uit Deuteronomium... De afgunst tussen de beide huizen van Israël, is dat? Waarvan staat dat het ooit zal wijken? Dat heb je toch wel eens gelezen in Jesaja 11, of niet? Ja. Tenminste, Jesaja 11. Dat is in de wederkomst van Christus, bij het herstel van Gods volk. Ik ben blij dat er niet boven staat, herstel van de kerk. Boven vers 10 van Jesaja 11. Dat gaat over de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk. Daar ging het in de voorgaande verse ook al over trouwens. En in dat verband staat er in... Vers 12. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooiden van Juda vergaderen. Dat is een van de talloze teksten waar Juda en Israël naast elkaar genoemd worden. En niet hetzelfde zijn. En dat van de vier einden des aardrijks, voor de goede orde, dat betekent dus dat dat nog een toekomstige aangelegenheid is. want het zal pas gebeuren in de wederkomst van Christus. En dat ik dat erbij zeg, is ondanks dat het vanzelfsprekend is, zeg ik het erbij omdat er zijn die beweren dat het Joodse volk van vandaag bestaat uit de verzamelde 13 stammen van Israël. En dat ze in de ballingschap of bij de terugkeer daaruit één geworden zijn onder de naam Joden. En ik zal u niet bezighouden met hoe men bij zo'n redenering komt. Er is namelijk geen enkele grond voor die redenering. Dus er moet een andere reden zijn waarom men dat beweert. Maar ja, dat heeft met bijbelstudie niks van doen. Dus ik vertel het u maar niet. Hè. Dat doet er verder ook niet toe. Het punt is namelijk dat deze profetieën nog vervuld moeten worden. Maar als je überhaupt niet gelooft in de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op te richten, dan zit je dus met het probleem, wanneer worden dan die beide huizen van Israël weer verzameld? En dan wordt het naar het verleden terug geplaatst. En dan moet het in het verleden al een keer gebeurd zijn. Maar ja, het moet toch een keer gebeuren. En dit is de netste variant. Maar goed, maar dan staat er, als dat gebeurt, vers 13, en de nijd, dat is jaloezie, dat is afgunst, nijd, nijdigheid. En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Heb u dat nog? Het gaat over wederzijdse jaloezie. Het is de broedertwist. Eeuwenlang, ook in onze dagen dus, feitelijk tussen de 10 stammen en de 2 stammen. Niet omdat ik dat beweer, maar gewoon omdat het hier staat. Zie? En in verband daarmee lezen wij in, maar dat was, ja, waar ik allemaal weer terecht kom, was niet de bedoeling, maar lezen wij in Romeinen 11, lezen wij, nou eerst al in vers 10, in Romeinen 10, vers 19... lezen wij, Romeinen 10 vers 19, dat Mozes gezegd heeft, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, ontleend aan, dat staat er hierbij namelijk, aan Deuteronomium 32 vers 21, ik zal u tot jaloersheid, nijd, dus dat begrip is het, verwekken door Lo-Ami, door een onverstandig volk. Naar Joodse begrippen betekent dat een volk dat niet leeft onder de Joodse wet. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En daarna heet het in 11 vers 11. Hebben zij gestruikeld, de Joden namelijk, op dat zij vallen zouden. Was het de bedoeling dat ze zouden struikelen? En het antwoord is dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid naar de heidenen gegaan, den heidenen, naar de heidenen, om hen tot jaloersheid te verwekken. En over die relatie gaat het. Dat is Joods, ene kant, en de andere kant is heidens. Maar het belangrijkste heidense volk dat wij kennen uit de Bijbelse geschiedenis, dat is het huis van Israël. Het huis van Efraïm, het huis van Jozef, het huis van Isaac wordt het zelfs genoemd in Amos enzovoort. Het zijn die twee tegenover elkaar en dat gaat over de onderlinge jaloezie. Je kunt het ook merken, maar ja, het wordt mij niet in dank afgenomen als ik dit soort dingen zeg. Maar je kunt het ook merken, want je weet toch hoe het is ook met velen die geacht worden bijbelgetrouwe christenen te zijn. Gewoonlijk, sorry, ik weet het, ik maak geen vrienden, maar gewoonlijk heten ze bijbelgetrouwe christenen, omdat ze niet onder de Calvinistische wetten willen leven. Dus dan breken ze uit en dan noemen ze zich evangelisch. Of vrij, de vrije kerk of zo. Maar ja, daarmee zijn ze nog niet bijbelgetrouw hoor. Heb je dat nog? En wat doen ze dan bij gebrek aan inhoud, bij gebrek aan aan kennis omtrent wat de gemeente voor een ding is. Die uitdrukking gebruiken minstens al 40 jaar. Wat de gemeente, dat weten ze niet. Dus wat krijg je dan? Dan laten ze een baard staan. Maar ja, dat is populair tegenwoordig. Dus kan ik nou niet meer zeggen. Het raakt in de mode. Maar dan gaan ze zich Joods gedragen. En dan heet Jezus niet meer Jezus, maar Yeshua. Heb je dat? En dan heet God niet meer God, maar de Eeuwige. Enzovoorts. En dan gaan we loofhuttenfeest vieren. En met kerst hebben we dan ineens een achtarmige kandelaar. Want dan moeten we zo nodig Chanukka vieren. Geen idee waar het over gaat, maar men viert dan Chanukka. Geen idee. Ik wou zeggen, weet u wat men viert als men Chanukka viert? Maar ja, dat hoeft ook niet, maar dat doe je dan. Dan is je Joods. En als je dan niet weet wat je doet, moet, dan ga je de Joden thuis brengen. Alsof de Joden een thuis hebben. Een ongelovige Joodse staat. Van Theodor Herzl. Der Judenstaat. En zo, is dat thuis? Het is racistisch en het is nationalistisch. En, er zijn nog een paar woorden, maar die zal ik niet. Het zijn allemaal dingen die volstrekt uit de tijd zijn, die niet meer mogen enzovoort. Maar we gaan de Joden thuis brengen. En dan? Dan gaan ze net zo goed verloren. Sterker nog, dan zijn ze het eerst aan de beurt ook nog. In het oordeel dat de Heer zal brengen. Want het begint daar. In de dagen van de grote verdrukking. Enzovoorts. Die komen daarmee niet thuis. Als je ze beschouwt als beminden om der vaderen wil. Even omslaan. Of heb ik hem nog? Romeinen 11. Als je ze beschouwt als, hoe heet het toch? Dank u. Ja, zo staat het, hè. Ze zijn, aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Nou, als je dan wat voor ze wil doen, omdat ze beminden zijn, dan breng je ze het evangelie. En dat is het enige wat je voor ze doen kunt. Afgezien daarvan, het is ook naar de wil van God. Omdat het evangelie nou eenmaal kracht Gods is tot zaligheid, eerste Jood. Ongeacht wat je onder eerst moet verstaan, want daar is verschil van mening over, zoals gebruikelijk. Maar het betekent toch in ieder geval dat het naar de wil van God is dat het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. En dan niet zeggen, maar die kunnen niet tot geloof komen. Dat roepen ze dan, hè? Ja, maar dat kan niet, want die zijn verhard. Oh ja. Dus die lui waren geen Joden. Isaac da Costa enzovoorts. Nou, echt wel. Ik ken er nog veel meer natuurlijk, maar toe maar. Laat ik dan maar een Nederlander noemen, voor gemakshalve. Echt wel. En de discipelen dan, waren dat dan geen Joden? Natuurlijk kunnen Joden tot geloof, alleen het volk komt niet tot geloof. Zie je? Dat is een ander ding. Maar ja, het evangelie is niet gericht op volken als zodanig. Het is gericht op, het is gepredikt aan alle mensen alom. Dit was Athene weer, hè, in Handelingen 17. God verkondigt nu aan alle mensen alom. Niet collectief, maar individueel. Zie je? En dat kan, ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat is geschiedenis. Dat is makkelijk genoeg. En dat zou men dus doen. Maar ja, men weet het niet meer. Men heeft geen belangstelling voor de Bijbel. En het zijn mooie verhalen over een herder enzovoorts. Liefst, het loopt zo weer tegen kerst, dan worden het weer herdertjes en zo. Want het is toch zo leuk en zo romantisch, de herdertjes. Maar de herder die dan op zoek gaat naar dat ene schaap, zo'n aaibaar beest, weet u wel. Het arme lammetje is de weg kwijtgeraakt. Zo'n verhaal kun je weer niet vertellen over een penning, arme penning, die de weg is kwijtgeraakt. Dus ja, het blijft een beetje behelpen. Het verhaal van die zoon, zal ik maar zeggen, de verloren zoon, dat spreekt nog het meest aan, omdat er verteld wordt wat er met hem gebeurt terwijl hij weg is en dat het niet goed met hem gaat enzovoorts. En het is natuurlijk aansprekend, hè? Het gaat met u waarschijnlijk ook niet goed. Bent u ook de weg kwijt? Loopt u ook aan tegen een midlife crisis of hebben die al gehad? Wordt het niet eens tijd om terug te keren? Enzovoort. Ik kan dat niet. Ik begrijp het wel. Ik ben er ook niet echt ongevoelig voor. Maar de Bijbel zegt daar veel meer over. En dat is waar het over gaat. Je laat zoveel weg dan. Zie? Is dat een strekking van het verhaal? Van de gelijkenis? Daar geloof ik niks van. Bovendien het idee dat een mens tot geloof moet komen, zich bekeren moet tot de Heer, heeft niks te maken met de verborgenheid, hoor. Dus zou niet weten waarom dat in de vorm van een gelijkenis verteld moet worden. Dat is namelijk altijd zo geweest. Zie? Gaat erom dat in die dagen van de verborgenheid, sinds de opstanding van Christus, daar sprake is van dat de Heer, want hij is die herder, zal ik maar zeggen, dat de Heer zoekt iets wat in de loop van de geschiedenis is kwijtgeraakt. Toch? Of dat de Vader wacht op de terugkeer van, want dat weet hij van tevoren, ja, die komt terug. En het is ook zo, dat is ook geprofiteerd. Maar ja, als je dat in het Oude Testament opzoekt, dan is er ook geen twijfel over wie dat dan is, die weggelopen zoon. Die dan terug zou keren. Eenmaal onder het nieuwe verbond. Ja. Nou, daar gaat het dus allemaal over. We hadden het over 100 schapen en die ene die verloren was. Nu hebben we iets andere, althans voor de wiskundigen, iets andere verhouding. Maar in de praktijk komt het toch op hetzelfde neer. Er staat al wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet. Het was 100 en er was er 1 weg en toen had je er nog maar 99. Nu heb je de 10 en er is er 1 weg en dan heb je er nog maar 9. Maar het is hetzelfde verhaal, dat begrijpt u. Het is uitdrukkelijk incompleet. Maar toen maar. En 10 is nog steeds in dezelfde betekenis. Dat wil zeggen, op een of andere wijze gaat 10 over het woord van God. Maar ja, dat zal ik vorige keer ook al gezegd hebben in verband met die 100 schapen. Het is 10 kwadraat. 100 staat voor geloof als zodanig, de uitwerking van het woord. Maar 10 staat voor het woord. En eigenlijk moet ik het iets fundamenteler zeggen, nu. Want 10 staat eigenlijk voor de verantwoordelijkheid van de mens. De verantwoordelijkheid namelijk om te horen naar het woord. Heb je dat? Want het spreken van het woord heeft natuurlijk geen zin in zichzelf. Als er niet iemand is die luistert. Nou ja. Wat vrouwen hebben er 10 penningen indien ze 1 penning verliest. Het beeld van een vrouw met 10. Oh ja, penningen eerst dan maar. Een penning, het woord is een drachme. Dan zegt hij, een drachme. Ja, hoeveel is dat? Nou, zeg gemakkelijk, dat is een handvol. Dat is de betekenis van het woord drachme. Wat je grijpen kunt. Een handvol. In het Oude Testament, dat wil zeggen in de Septuaginta, dus in het Griekse Oude Testament, is het de vertaling van de schoven uit de droom van Jozef. Hebben jullie dat? Die schoven uit de droom, ja. Dat is wat je grijpen kunt. En de term komt ook voor, ik weet niet hoe ze het vertaald hebben. Ze hebben het niet aangekeken. Maar het komt ook voor in de geschiedenis van Rut. Die dan bij Boas op de akker om literatuur verlegen zat of zo, was het ook weer. Haren lezen. toch? Ja. Aan het verzamelen. En die kwam ook met wat ze dragen kon, wat ze grijpen kon. Dat is de betekenis van drachme. In de praktijk weet ik natuurlijk, dat kan iedereen je uitleggen. Of het 100% betrouwbaar is, weet ik niet meer, dat het woord drachme de aanduiding is van een zilveren munt. Maar hoeveel het is, ik zou het niet kunnen zeggen. Het heet penningen. Ik geloof dat de King James version heeft trouwens iets van silver coin, toch? Heeft iemand hem bij de hand? Nee, niemand? Gewoon een zilveren munt, dus dat, het is onbepaald. Wat het maar is. Een maat, maakt niet uit. Maar het plaatje van één vrouw en ze heeft 10. Stel je voor, een schilderij en de vrouw heeft er 10. Kan niet schelen wat, maar ze heeft er 10. Wat stelt het voor? Oké, als 10 nou staat voor het woord van God. Voor het spreken van God. U weet wat, de 10 woorden en zo. Dat heb ik u vorige keer, denk ik, ook gezegd. Over 10 keer dat er staat en God zeide, weet u nog. En over 10 kwadraat, 100, dat is de vervulling van het woord. Geloof dus, waarbij men ingaat door de deur. Heb ik u toch wel verteld over de deur en de poort en het voorhangsel enzovoort. De 10, als dat nou het woord van God is, wie is dan die vrouw die 10 heeft? Wie is dan die vrouw aan wie het woord God is toebetrouwd? Dat is toch gewoon Israël? Dat is toch geen enkel probleem? Ja. Want daar gaat het om. En ze heeft 10 handen vol. Wat hebben? En zij is er 1 kwijt. U zal zeggen, ja, maar ze zou er eigenlijk 12 moeten hebben en dan de 10 kwijtraken. Nee, het gaat over het woord van God wat ze heeft. Het identificeert haar. En daarna is ze wat kwijt. En als ze 1 kwijt is, dan, ja, dan is het Efraïm. De drager van het eerstgeboorte, de drager van de titel, Israël, enzovoorts. En er staat, wat vrouw die 10 penningen, indien ze 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaas. Je proeft toch wel dat het niet zomaar bij wijze van spreken is. Dat het toch een uitbeelding is van iets. En keert het huis. Het huis keren, het keren is afgeleid van het woord voor een bezem. Dat is het. Je krijgt er altijd discussies over. Namelijk, want er staat te omkeren, maar het werd toch niet, je keert het huis toch niet om. En Sodom werd omgekeerd en toen werd het verwoest. En als je nou het huis keert, dan wordt het dan ook verwoest. En, ja. Dat betekent gewoon een verandering aanbrengen. En in dit geval betekent het dus in de praktijk gewoon schoonmaken. Dat lijkt me niet al te moeilijk. Maar wat we vinden, dus ontsteekt niet in kaas, gaat op zoek. Keer het huis met bezemen en zoek naastelijk tot zij die vindt. Ja, langs een andere lijn zie ik het ook een plaatje voor me. En wat zie ik dan? Dan zie je de Joodse familie ongeveer deze tijd van het jaar, zo tegen Pesach, met een kaarsje. Nou, ik geloof dat de man voorop moet lopen, officieel, maar doe maar. Met een kaarsje door het huis heen, enzovoorts. Dat is een ritueel. Dient nergens toe, maar het is een ritueel. Op zoek naar of er nog zuurdeesem in het huis is, want dat moet weggedaan worden voordat het Pasen wordt. Heb je dat nog? Daar hebben wij, heeft men mij verzekerd, de grote schoonmaak aan te danken. Maar ik denk niet dat dat klopt, maar doe maar. De voorjaarsschoonmaak. Doen de mensen dat nog? In deze buurt misschien wel, maar. Bij ons thuis vroeger wel, hoor. Jawel. Er werd alle meubilair naar buiten enzovoort. De kelder werd leeg gehad, alles, de tuinen in het grind. Alles schoongemaakt enzovoort. En dan alles weer inruimen. Toen maar. Wat een getop allemaal, hè. Maar ja. Maar toen maar. Maar wat in het voorjaar gebeurt, dat is eigenlijk is dat bij het aanbreken van het nieuwe jaar, want dat is het eigenlijk. Het jaar begint eigenlijk bij de voorjaarsevening. Dus als de lente aanvangt, dat is het eigenlijk. En bij die gelegenheid moet het zuurdeesem weggedaan, op zoek naar enzovoort. Ik vind het wel aardig. Maar ja, dat is de andere lijn. Waar het over gaat is dat het Israël is nou eenmaal incompleet. Men zou het toch maar zoeken. Waar is de rest gebleven? Alleen, ja, men zoekt op de verkeerde plek. En ik weet niet of u er verstand van hebt. Ik had voorbeelden moeten bedenken natuurlijk vanmiddag, maar dat heb ik ook niet gedaan. Maar een van de manieren waarop men iets verstopt is door het helemaal überhaupt niet te verstoppen. Dan wordt het überhaupt niet gezien, namelijk. Omdat het niet verwacht wordt. Dan doe je dat nog. Men zoekt te ver. Heb je dat ook nooit met puzzels, met cryptogrammen of zo? Dat je veel te ver zoekt? Veel te moeilijk? Het was veel eenvoudiger bedoeld. Ja. Nou ja, ik had het op school bij examens ook wel. Precies hetzelfde. Ik dacht dat het een moeilijke vraag was. Het was helemaal niet moeilijk. Maar ja, dan kijk je eroverheen. Dan... het is heel simpel. En zo is het ook met die tien stammen kwestie. Men zoekt naar kleine gemeenschappen, achtergebleven gebieden enzovoort. Misschien dat daar iets... dan zoekt men iets Joods. Ik weet niet waarom ze dat doen. Want het is juist, gaat nou juist om iets wat echt helemaal never nooit Joods geweest is. En ook nooit zijn zal trouwens. Maar toen maar. Maar het is veel voor de hand liggende. Het is veel groter. Maar men ziet het niet. Maar men zoekt. Men keert het huis en zoekt naastelijk totdat zij vindt. En als zij gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburen. Dit is een vrouwengemeenschap, zal ik maar zeggen. Roept zij de vriendinnen en de geburen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Dat, als je het mij vraagt, gaat het gewoon over Israël straks in de toekomst. In elk geval, aan het eind van de verborgenheid enzovoorts. Maar ik denk dat het ook in onze bedeling een rol speelde. Ja, het meeste van de rol speelde in onze bedeling is langzamerhand verleden tijd. Hè? Langzamerhand. Achterhaald. Maar ik denk dat het rechtstreeks van doen heeft met de prediking van het evangelie al in de dagen van de apostelen, rechtstreeks aan wat wel degelijk bekend was als Israël, dat wil zeggen als de tien stammen van Israël. In die dagen. Maar toen maar. Wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Men was vervreemd van het burgerschap Israëls, heet het dan ook. Men was zoekgeraakt, afgedwaald, enzovoorts. Keer nochtans weder tot mij. Ruk ik een tekst enigszins uit het verband. Maar dat is wat gebeuren zou. En wat in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurd is in onze dagen. En mocht je die missen, ja, die volgende gelijkenis, ja, die kan je helemaal niet missen, vind ik. Als je hem serieus neemt en in de Bijbel laat staan, dan geen denken aan dat je dat verkeerd kunt begrijpen. Want je hebt tegenover elkaar de fariseeën, die inderdaad nooit weg waren. Die zeggen, waar moeten die zondaars en tollenaars hier bij Jezus? Die horen er helemaal niet bij. En bovendien, ze bevallen ons niet, want ze passen niet in het Joodse systeem en onder de Joodse beginselen enzovoorts. Ze worden als verraders beschouwd, de tollenaars enzovoort. De misfits, de afwijkenden, de ontrouwen enzovoort. Ja, dat kan je helemaal niet missen. Dat betekent dat die zoon die nooit weg was, die jaloers is, dat is een uitbeelding van het Joodse, religieuze, Joodse volk. En wat moeten die heidenen hier? En voordat je het weet, voordat ik het weet, ben ik nou alweer in Handelingen 15 terecht. Want daar is het conflict hoog opgelopen. Zo hoog dat het... Dat we een verslag krijgen van de enige echte synode die er ooit geweest is. Concilie. Broederraadvergadering. Oké, apostelconvent heeft men uitgevonden. Verzin ze maar, ik vind het leuk. Ze moesten wat verzinnen. Broederraad. Apostelconvent in Handelingen 15, waarbij de christenen, de gelovigen, die van oorsprong een Joodse achtergrond hadden, want daar is het mee begonnen, en die Joodse levenswijze niet opgaven nadat ze tot geloof waren gekomen. Het is gewoon een wijze van leven, een cultuur, die geef je niet zomaar op. Heb je dat nog? Nou ja. En dan komen er heidenen tot geloof. Ja, en die worden dan ook toegevoegd aan Christus. Aan den Heere heet dat toegevoegd. In de praktijk dus aan de gemeente. Maar hoe moet dat nou? Want ja, die leven heel anders. En de Joden en heidenen hebben geen gemeenschap met elkaar, omdat die beide culturen elkaar niet verdragen. Dat kan nou eenmaal niet. Zit hem in de... Vooral in de spijswetten trouwens, maar vooruit. Maar dat gaat niet. Dus daar hadden ze problemen mee. En u weet hoe het dan gaat, hè? Dan krijg je dus dat diegenen die niet onder de wet leven, die worden gedwongen om zich aan te passen en zich te stellen onder de wetmatige, de wetten, de voorschriften, de regels van die Joodse gelovigen. Joodse, hoe moet je dat anders zeggen? Joodse christenen. Met de gewoonte des Jodendoms tot nog toe. Die is al aardig onvriendelijk, denk ik. Maar toen maar. Daar ging het dus over. Want je vindt het zelden andersom, hè? Andersom is eigenlijk ondenkbaar. Dat degene die altijd onder die wet leven zeggen, nee, dan hoeft het niet meer, we geven het op. Dat durven ze niet, die hebben ruimtevrees. Die kunnen die vrijheid niet, pleinvrees, kunnen de vrijheid niet aan. Voelen zich beschermd door hun systeem enzovoort. En die anderen moeten daar ook in, want anders kunnen ze niet, komen ze niet bij elkaar. Enzovoort. Nou ja, dat is dan het probleem. En u weet wat er daarna gebeurd is. Er wordt vastgesteld dat niet de Joden de norm zijn, maar de heidenen zijn de norm. En dat Joden moeten zalig worden, net als heidenen. Namelijk uit genade en niet door de wet. Dat staat er zwart op wit. Uitgebreid. Enzovoorts. Maar ja, die toestand is dat. Dat staat tegenover elkaar. En dat vind je hier dus ook terug. Een mens had twee zonen. Zo begint hij, hè? Dat is Lucas 15, vers 11. Een mens had twee zonen, staat er. Dan ben ik even aan het bladeren. Of ik het zo snel kan vinden. Dat zal me wel weer niet lukken. Maar dan staat er. Een mens had twee zonen. En hij zei tot die beide zonen. Ja, waar staat die Jan? 21. Echt waar? Oh ja, vers 28, ja. Voor die van de boze wijngaarden is. Ja, daar strook ze in. Natuurlijk. Dat is... Daar staat precies hetzelfde. Wat denkt u? Een mens had twee zonen. Net als in Lucas 15, vers 11. Een zeker mens had twee zonen. En in Matthäus 21, vers 28, maar wat denkt u, een mens had twee zonen. En gaande tot de eerste, want dat is een rangorde. Net als in Lucas 15, een rangorde. Gaande tot de eerste, zei de zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Aardige inleiding tot de volgende gelijkenis. Die van de boze wijngaarden is. Ga en werk in mijn wijngaard. En die antwoordde en zeide, ik wil niet. Daar heb ik geen zin in. En daarna berouw hebbende. Er staat niet bij hoeveel later dat was. Maar berouw hebbende ging hij heen. Impliciet, hij ging dus alsnog werken in de wijngaard. Gehe in den, is het in den? Gehe in den Weinberg? Gehe, dat lied kennen jullie niet zeker. Hè? Nee. Nou ja, er is een lied van, een geestelijk lied. Ga in de wijngaard. Hij zei nee en hij deed ja. En gaande tot de tweede, zeide desgelijks, en deze antwoorden zeide: ik ga hier, en hij ging niet. Waarna de vraag is, want het is een gelijkenis, waarna de vraag is: wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Wie heeft de wil des vaders gedaan in de praktijk? Toch? De vraag is niet wie heeft een ja gezegd en wie heeft een nee gezegd. Hoe hebben ze gestemd? Nee, de vraag is wie heeft gedaan? Nou, datzelfde verhaal heb je dus in Lucas 15. Een zeker mens had twee zonen. Noemen ze een mens die twee zonen had in de Bijbel? Abraham. Nou, hij had er 8 had hij er. Moet altijd even nadenken. Hoeveel zonen had vader Abraham? Maar hij had er 8, maar oorspronkelijk 2. Dat weten we zeker, want er staat in Galaten 4. Hij had 2 zonen. En u weet dat ze worden verwisseld. Voor wat het erfrecht betreft. En dan ben je bij de volgende generatie, Isaac. Een mens had 2 zonen. Dit schrift met schrift vergelijken. Noem nog eens iemand met 2 zonen. Ja, Isaac had 2 zonen. En de 2 worden verwisseld. Toch? Daarna wordt het iets gecompliceerder. Maar als je er dan 1 overslaat, dan ben je bij Jozef. En die had 2 zonen. En ze worden verwisseld. Toch? En de generatie daartussen is gecompliceerd, dat is bij Jacob. Maar die, die had dan weer 2 vrouwen. En die worden verwisseld. En die vrouwen hadden dan zonen. En die worden verwisseld. Want de oudste van de een was Ruben en de oudste van de ander was Jozef. En Ruben wordt als eerste genoemd als het gaat in het testament. Bij wijze van spreken dan, hè, in Genesis 49. En Ruben wordt de hemel ingeprezen. Van, ja, zo. Maar je wordt het niet, staat er dan. Nee, je bent niet betrouwbaar genoeg. Je doet het veel met de Franse slag, zeg ik dan altijd maar. Gemakshalve. Waar ik lang over nagedacht heb dan. Maar goed, met de motor. Gaat niet. En dan is het afwachten. Maar je had het al in het vorige hoofdstuk kunnen zien. Maar in dit hoofdstuk komt het ook. Dan komt Jozef en dat is hem. Heb je de? Niet de oudste van de een, maar de oudste van de ander. Dus je hebt weer hetzelfde verhaal, 2 enzovoorts. Hè. En dan heb je nog eens iemand met 2 zonen. Nou ja, David had er ook nogal wat, maar via Batsheba had hij er 2. Nou ja, 3, maar die eerste die verdwijnt sowieso van het toneel. En daarna had hij er 2, Salomo en Nathan. En dan lijkt het Salomo te worden, en dat werd hem ook. Maar die lijn die sterft uit en het wordt toch nog Nathan. Ja, echt, ja, daar kun je over discussiëren, maar als je dat doet, moet je vooral ook even Zacharia 12 meenemen in je argumentatie. Daar staat dat in de wederkomst van Christus het geslacht van Nathan in het bijzonder zou rouw bedrijven. Waarom Nathan? Omdat dat de stamvader is van de Heer Jezus. Heb je dat? En in de praktijk, voor zover ik weet, voor zover we erfgenamen hebben, nog uit het huis van David, stammen ze allemaal van Nathan. Sterker nog, uit Zacharia 12 blijkt dat er dus onder de mensen inderdaad afstammelingen, namelijk erfgenamen van Nathan, uit het huis van Nathan, zijn. En daarmee van David dus. Want anders kan het huis van Nathan niet rouw bedrijven. Als de Heer Jezus de enige zou zijn, dan is er niemand uit het huis meer die over hem zou rouw bedrijven. Maar ze zijn het dus wel. Ja, bedoel, het staat gewoon in de Bijbel. Ja, je leest er jarenlang overheen, ik ook. Maar het staat er wel. Toch? Nou ja, enzovoorts. Dus een zeker mens had twee zonen. En nou weet je het eigenlijk al. Want één van de twee is natuurlijk een beeld van die... één raakt. Je maakt het verhaal zelf af. Daar is niks moeilijks aan. Dat kun je vanaf hier. Eén is een beeld van die tollenaren en zondaren. En die andere is een beeld van Juda, Jodendom. De fariseeën en de schriftgeleerden, de lui die murmureren. En ja, het is natuurlijk met wat bluf dat ik dit soort dingen zeg. Maar ja, het staat er toch echt. Het staat er ook echt. Wie murmureerde nou aan het eind van het verhaal? Ja, die zoon die nooit weg was. Dus die is in beeld van de fariseeën en schriftgeleerden uit vers 2. En die zoon die weg was, is dus een beeld van de tollenaars en zondaars. Maar het was wel zijn broer. Waren niet zomaar heidenen. En wie is dan de broer van het Joodse volk? Je hebt geen andere optie. Je kunt het leuk vinden, je kunt het niet leuk vinden, je kunt het onverstandig vinden om erover te spreken. Allemaal tot je dienst, maar ik kan het ook niet helpen. Ik heb geen ander belang. Het staat gewoon in de Bijbel, er zit niks anders op. Dit is de betekenis. Zie? Nou ja, hij had twee zonen, de jongste van hen zeiden tot de vader. U weet dat de jongste gewoonlijk het eerste geboorterecht meekrijgt, maar toch? Bij al die voorbeelden die ik even snel aanhaalde. Doet er niet zoveel toe, maar de jongste van hen zeiden tot de vader: geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. Wat dat deel dan precies is en wat het is. Achteraf krijgt hij het eerstgeboorterecht. Hij krijgt namelijk, wat krijgt hij allemaal? Als hij terugkomt, hè, dan krijgt hij het beste kleed en een ring aan zijn hand. Een ring, dat is altijd de autoriteit. Hè? Dat is met het zegel, de handtekening van de identiteit van de familie, de naam enzovoorts. Dat is het. Maar goed, hij zei: geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed en niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een ver land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadelijk. Ik heb nu al gezegd, dit moet over de 10 stammen gaan, dus dat is makkelijk genoeg. Hebben we dat gehad? En dan is de vraag, hoezo leefde die dan overdadig en ging hij met rijkdom er vandoor? Dan heb ik nu dus de plicht om u te vertellen dat het maar niet gaat over 10 stammen van Israël die in Assyrische ballingschap werden weggevoerd. Want als u de geschiedenis van de 10 stammen in de Bijbel volgt, dan zult u zien dat er steeds minder mensen waren die van dat 10 stammenrijk deel uitmaakten. Dat waren er eerst miljoenen in de dagen van David en Salomo. Ze worden bij gelegenheid geteld. Maar de wegvoering naar Samaria, van de wegvoering uit Samaria, dat wil zeggen de val van Samaria, wanneer was het, 722 of zo voor onze jaartelling, de definitieve uiteindelijke ondergang van het tienstammenrijk, dat was een wegvoering van hooguit enige duizenden mensen nog. Ik heb het niet bij de hand, want ik wilde het ook niet te gedetailleerd vertellen, maar dat is gebeurd. Zo successievelijk werd er van alles weggevoerd in de loop der tijd, ook uit Juda trouwens, in de Assyrische ballingschap, dat u dat Ook vooral omdat, staat ook allemaal in de Bijbel. Maar goed, die waren dan verarmd, werden als gevangenen weggevoerd. En je kunt moeilijk zeggen dat ze overdadiglijk of iets dergelijks leefden in Assur. Of ze het dan slecht hadden in Assur. Nee, zo dom waren de Assyriërs nou ook weer niet. Je geeft die mensen een stuk land om van te leven. En dan moeten ze dat land ontginnen. Toen hoefden ze nog niet de planeet te redden met stikstofrekening te houden. En met ammoniak en met het feit dat een koe meer dan een geit. Was ook weer, maar ja, zoiets. Ja. In ieder geval al die boerenwijsheden. Ik heb er nog een paar achter dan, maar dat is voor een ander programma. Maar wat doe maar. Het gros namelijk, de meerderheid van de Israëlieten is namelijk niet in ballingschap weggevoerd, is gewoon geëmigreerd. Geëmigreerd. Ja, waar naartoe? Naar, ze hebben, hoe zeg je zoiets? Koloniën gesticht. Eilanden, heet dat in de Bijbel. Volksplantingen. Zij zijn scheep gegaan. Voor een deel naar het westen. En een ander deel is naar het noorden vertrokken. Want als je uit het land weg wil, als je uit Canaan weg wil, ja, je kunt naar het westen weg via de havens van Joppe, Jaffa. Ken dat? Ja, je kan zelfs met grote aantallen, want er waren schepen van Tarsus. En u weet waar Tarsus ligt, toch? Daar doen ze ook moeilijk over, want de geschiedenis wil het niet accepteren dat men toen met grote schepen ver kon reizen. Ze denken dat het in roeibootjes moest en zo, zeilbootjes met één mastje enzovoorts. En, weet ik veel. De straat van Gibraltar uit, zelfs zover. Naar het westen. Als u mij vraagt nog verder, want naar Amerika, zeker wel. Ja, maar ga ik allemaal nou niet uitleggen. Maar ze zijn weggetrokken naar het westen en een deel naar het noorden, maar daarna ook naar het westen. Dus hier naar Noordwest-Europa. Dat is wat er gebeurd is. En ze leefden rijk. Ja. In niemandsland, in een goed land trouwens. Wat goed te bebouwen was enzovoort, waar ze goed van konden leven. Dat is wat er gebeurd is. Vandaar dat de historici, of hoe heet die lui, die oude volkeren nazoeken en zo, steeds weer met verbijstering moeten vaststellen dat het hoogontwikkelde beschavingen waren en kunstzinnig enzovoort. En dat ze rijk waren en gouden, sieraden en dus edelstenen nagelaten hebben. En dat graven ze op uit die graven enzovoort. En af en toe hebben ze weer eens een tentoonstelling, ook in Nederland, van wat die oude Kelten, de oude Skieten enzovoorts allemaal geproduceerd hebben, waarvan wij dan op school nog leerden dat het allemaal woestelingen waren die alleen maar met een knuppel op jacht gingen enzovoort, zonder vast te wonen op verblijfplaats enzovoort. Maar zo was het niet. Nou ja, ze zijn er gewoon van doorgegaan. Nog afgezien van, want ik ben hier nou toch, want ik moet toch pauzeren, dus ik kan net zo goed nog even hard roepen. Nog afgezien van dat zelfs al voor de uittocht uit Egypte Israëlieten, Hebreeën, Israëlieten uit Egypte vertrokken zijn, niet naar Canaan, maar per schip naar het noorden. Dat wil zeggen, naar wat wij tegenwoordig Griekenland noemen, dan wel Turkije, daar in dat gebied. Waar ze de bekende steden gebouwd hebben, zoals daar zijn Troje, Athene. En ook niet in de laatste plaats Sparta. Dat die plaatsen een belangrijke rol spelen in de zogeheten Trojaanse oorlog. Ja, dat is niet toevallig. Maar het waren Israëlieten van huis uit. Maar al van voor de dagen van Mozes. En ze zijn te volgen. In de Bijbel wordt het aangereikt. En in de ongewijde geschiedenis komen ze gewoon tegen. Het zijn maar niet wilde verhalen. Het zijn geen verzinsels. Het is historie. Enzovoorts. En dat waren dus hoogontwikkelde culturen. dat u er niet te gering over denkt. Bovendien, het gaat over, we hebben het over een koninklijk volk. Een adellijk volk. Uit het huis van Adam. Van uit het geslacht van Adam, om zo te zeggen. Die geslachtslijn, die stamreeks die in de Bijbel genoemd wordt en die dan loopt via Abraham. Het is niet zomaar iemand. Die man had ook bij gelegenheid een leger op de been. En versloeg 5 andere koningen enzovoorts. Het is zomaar iemand. En daar stamde het volk vanaf. Die konden wel wat. En onderweg bouwen ze dan weer eens een stad. Eerst was het Haran, weet u nog. Genoemd naar de oudste broer van Abraham. Enzovoort. Doen ze maar zo. Dat is niet niks. En toen ze in Egypte waren, dachten ze, ja, dit gaat niet goed. We raken hier in slavernij. We gaan er vandoor. We gaan weg. Er schepen genoeg in Egypte. In het waterrijke land. Dat is geen enkel probleem geweest, ooit. Ever. Thor Heyerdahl heeft ons dat uitgelegd. Maar, toen maar. Ja, en vandaar zijn ze naar het noorden. Dat is bekend, de oorspronkelijke bevolking van wat wij nu Griekenland noemen, zal ik maar zeggen. En Turkije, Anatolië. Die komt inderdaad uit Egypte. Staat gewoon in je encyclopedie of waar het maar in staat. Dat is wat er gebeurd is. Die hebben gewoon gedacht, wij doen niet mee, we willen hier niet mee te maken hebben. Het was een deel wat achter Mozes aanging. En zelfs daar toen hebben nog lui rechtsomkeerd gemaakt. Omdat ze dachten, ja, als we achter die Mozes aan blijven gaan in de woestijn, komt het ook niet goed. Weet je wat, we gaan naar de rest van de familie die al eerder vertrokken is. En we gaan ook scheep. En dat waren de Simeonieten dus, die in grote getalen rechtsomkeerd gemaakt hebben en zich gevoegd hebben bij die andere Simeonieten, de bouwers van Sparta. Ook bekend als de Milesiërs. Maar ja dit, ik hoef dat allemaal eigenlijk niet te vertellen, omdat het niet in de Bijbel staat. Maar ja, zegt men. Maar ja, ik heb in de kast staan de Bijbelse geschiedenis van een meter of zo bij elkaar. Nou, als je beide delen bij elkaar wel, maar van Baarslag, Bijbelse geschiedenis. Ja, hoe dat nou komt, ja, omdat het de vriend was van mijn grootvader. Ja, dan staan we op de kweekschool gezeten. Maar goed, Baarslag. Professor Baarslag, dokter, weet ik het, op Bijbelse geschiedenis. Maar als je dat leest, het meeste gaat over de context, dat wil zeggen Bijbelse geschiedenis, maar geplaatst in de context van de geschiedenis van de volkeren. Dus ja, het wordt toch verteld. Het is historie en het maakt deel uit van de wereldgeschiedenis. Dus dat vertel ik u dan ook maar. Het is echt zo dat Israël als zodanig vertrokken is en gezegd heeft, ik hoef niet, ik doe niet mee, ik wil dit niet, ik hoef dat niet. En ik wil niet horen bij het uitverkoren volk met zijn verplichtingen. Wij willen niet de stem des Heren gehoorzaam zijn. Wij gaan weg. De andere kant was dat een volk bleef in het, ging wel achter Mozes en kwam in het land, maar wilde ook niet de stem des Heren en Gods gehoorzaam zijn. En toen zei hij, ja, als je dan niet weggaat, dan jaag ik je weg, want dan stuurde de Filistijnen, de Moabieten, de Ammonieten, de Amalekieten, de geschiedenis van Richteren. Heb je dat nog? Nou ja, dan kwam er iemand die dan kennelijk een goed woordje voor het volk deed bij de Heer en dan zei de Heer, oké, ja, doe maar, enzovoort. Maar Israël is altijd een reisvaardig volkje geweest. Ze moesten trouwens ook wel, want ze waren bijzonder vruchtbaar, zegt de Bijbel. Dus die kunnen nooit zoveel generaties lang met al hun kinderen in het land gebleven zijn. Daar was het land trouwens in de praktijk veel te klein voor. Dus woon zien zeker brieven. En ze zijn scheep gegaan en hebben, rijkelijk, overdadig geleefd in het buitenland. Dat is de gang van zaken. Zie? en zijn daar inderdaad min of meer identiteit kwijtgeraakt. Want het leuke natuurlijk is van de romantisering van het verhaal, dat we in gedachten dus, omdat we de lichtbeelden bij gezien hebben en van een helboot en zo, zien we die weggelopen zoon, zien we, dan raakt hij alles kwijt. En waar kom ik ook alweer vandaan? Wie ben ik ook alweer? Wat is mijn geschiedenis? Waar zitten mijn roots? Back to the roots, weet je wel. Oh ja, nou ja, dan komt hij tot één keer en dan keert hij om. Maar zo is het gegaan, inderdaad, met Efraïm, met het huis van Isaac. En in vers 14 van Lucas 15 lezen we dan: en als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. Nou komt iets dergelijks in de Bijbel wel vaker voor. Dan komt er een hongersnood in het land. Weet je nog hoe dat was ook weer met Jacob en zijn zonen? En toen werd er hongersnood in het land.
Ja, en Abraham en Isaac en
de ja, enzovoort. Ja, het is altijd wat. Maar dat leidt meestal tot goede dingen. Dan, toch. Nou ja, dan moet je naar Egypte. En wie kom je dan tegen? Jozef. Om maar eens wat te noemen. Hè? Ja. Maar goed, hongersnood in het land. En hij begon gebrek te lijden, dus. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers desselfde lands. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. Nou heb ik niks tegen het weiden van zwijnen. Ik wist alleen niet dat zwijnen gewijd moeten worden. Zwijnen met een lange ei en gewijd met een korte, want anders staat er heel wat anders. Maar goed. Zwijnen worden geacht onrein te zijn, zich wentelend in de modder van moeder aarde. Wat zei ik? Ik zei dat de zwijnen beschouwd worden als een heilig dier door de oude Kelten. En het woord zwijntje is trouwens een koosnaampje, maar toch maar. Ja. Nee, de zwijn, het varken. Als je naar Engeland gaat, ga maar een keer naar Glastonbury. Dan waar ze Keltisch proberen te doen om het christendom, de christelijke erfenis, daar kwijt te raken. Dan kun je overal zwijntjes vinden. Ja, als heilige, afbeelding van heilige dieren. Via de New Age-beweging worden het dolfijnen. Dat is om weer een hele andere reden. Paarse krokodillen, nee, dat is wat anders. Nee, blauwe dolfijnen en zwijnen enzovoorts. Maar zwijnen zijn bijna bij alle volkeren zijn het onreine dieren. Behalve bij die Kelten, daar worden ze geacht toch... Ja, dat heeft iets van doen met het idee van moeder aarde en zo, waarin ze zich wentelen. Dit is sommige kringen erg in de mode. Want ja, men is God de Vader, de Schepper, kwijtgeraakt. Nou hebben we alleen nog moeder aarde. En die moeten we goed voor onze moeder zorgen. Enzovoorts. Dat is onze religie. Als u het mij vraagt, maar ja... Wie ben ik? Zijn we hard op weg in de westerse cultuur terug te keren naar zelfs Keltische bronnen, waarin wij de Magna Mater, de grote moeder, mijn eer te moeten bewijzen enzovoorts. Nou ja. Ja, ik weet niet wat ik ervan zeggen moet, maar daar kunnen we ook een avond over praten natuurlijk, over dit verschijnsel. Maar het idee dat moeder aarde eens een keer wat zou voortbrengen, dat was de Kelten ook niet vreemd. En dat is dan weer, schijnt dan weer, niet volgens mij, want daar heb ik geen verstand van, maar staat in de boeken. Hè? Dat is, hoe noemen ze dat, algemene kennis, dat weet iedereen uit zoiets. Of juist niet, maar dat is algemene kennis. Common common knowledge, heet dat in het Engels. Dat is dat de Kelten ontvankelijk waren voor het evangelie, omdat het evangelie een verhaal vertelt over een moeder die voortbrengt. Over een vrouw die een zoon baart, enzovoorts. En Maria wordt dan de grote moeder, de Magna Mater, uit de klassieken. U weet wel, de maagd die dan toch zwanger wordt enzovoort. Want dat is niet alleen maar wat je in de Bijbel tegenkomt. Heb je dat nog? Voor de goede verstaande. Wacht, zo mag ik het misschien ook niet zeggen. Maar laat ik het dan voorzichtig zeggen. Maar dat is mijn aard niet. Maar de. Oké, zal ik het voorzichtig zeggen. Het proto-evangelie, dit is theologisch jargon. Het proto-evangelie is het zaad van de vrouw zal het zaad van de slang de kop vermozzelen. Dat is Genesis, dat is officieel, noemen ze dat het proto-evangelie. Dat betekent zoveel als het evangelie voor het evangelie. Het prototype van het oorspronkelijk ontwerp. Het zaad van de vrouw. Geen man? Is dan de vraag? Nee, het is de vrouw die voortbrengt. En later in Jesaja, wat is het, 7, is er dus ook al niet meer iets om over te struikelen. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren enzovoorts. Nou goed, dat idee, dat is klassiek, dat staat al in Genesis. Je komt het dus tegen in allerlei menselijke overlevering, mythologie en wat het maar is enzovoorts. En dan is er ook nog het idee, maar dat is ook weer een lang verhaal, dat die verhalen onder de diverse volkeren over de vrouw die zou voortbrengen, of het vrouwelijke dat voortbrengt, dat die ontleend zijn aan het sterrenbeeld Virgo, dat wil zeggen de maagd, die zou voortbrengen. Dat slaat natuurlijk op de geboorte van de Heer, het zaad der vrouw uit Genesis. Alleen ja, waar men de Bijbelse, de goddelijke oorsprong daarvan kwijtraakt, gaan die dingen, die beelden, hun eigen leven leiden en drukken zich uit in de diverse mythologieën zoals ze tot ons gekomen zijn. In de eerste plaats waarschijnlijk via de Grieken. Maar hetgeen dat toch nog dicht bij Israël in de buurt ligt, als u het mij vraagt. Maar zoals gezegd, ik ga liever niet op dat soort dingen in. Het idee bestaat namelijk dat niet het verhaal over een Perseus zodanig bekend is dat men het vastgelegd heeft in het sterrenbeeld Perseus, maar dat het andersom is. Dat eerst was het een sterrenbeeld over Peres, de doorbreker, uit Genesis 6, wat was het? 38? Of nog eerder, zoals gezegd, gaat er toch niet op in. Maar dat men heeft het losgemaakt van de Bijbelse oorsprong en men heeft daar toen een verhaal bij bedacht. En datzelfde geldt voor nogal wat meer sterrenbeelden. Ja, daar heb ik inmiddels weer wat extra documentatie van gekregen de laatste tijd. Dus vooruit maar. Niet dat het onbekend was, maar het ligt bij mij een beetje bovenop nu. Dus ik vertel dat maar eens een keer. Hè. Die mythologieën zijn ontleend aan wat van oudsher sinds Adam bekend is geweest. Gewoon schrijft men het dan toe aan Seth. Die we ook kennen als Seti. Maar dat is dan weer via Egypte. Maar in de oudheid kent men die figuur, die persoon. Soms onder wat andere namen, maar dat wordt de geachte degene te zijn die dit soort wijsheden de wereld ingebracht heeft en er vastgelegd enzovoort. En dat men ze daarna verbasterd heeft en is kwijtgeraakt en men heeft ze geromantiseerd enzovoorts. Maar toen wel. Maar ja, wat ik probeer te vertellen is simpelweg dit, dat die zoon die was begon gebrek te lijden. En die kwam bij de zwijnen terecht, maar dat is de positie waar je die Kelten het aantreft, zo rond het begin van onze jaartelling. En toen werd er het evangelie gepredikt, vervolgens. is altijd een bekende misverstand. Ik vertel het nu ook maar erbij. Want die gelijkenis zelf, ja, die kent u wel, mag ik aannemen. Men zegt dat in Nederland het evangelie gepredikt is in de zesde eeuw. U weet wel, Bonifatius en Willibrord enzovoort. En zo zijn de Nederlanden, dan wel de Friezen, want die woonden hier, zijn het allemaal Friezen, zijn hier gekerstend geworden enzovoorts. En Engeland, dat is het verhaal van die Augustinus. Die in 598 door paus Gregorius de Grote naar Brittannië werd gestuurd. En die heeft daar het evangelie gepredikt en het christendom gevestigd. Dat is niet waar. Dat staat in alle boeken, maar niet in alle boeken. Maar dat staat in de traditionele geschiedenis. Maar het is niet waar. Augustinus bracht daar niet het evangelie en het christendom. Hij bracht daar de Rooms-Katholieke Kerk. Christendom was er al lang. En dat beschrijft hij ook. Maar ja, dat is dan weer in geschriften die het niet gehaald hebben in de kanon van de Romeinse kerk. Omdat ze buiten het Romeinse Rijk feitelijk, maar in ieder geval in Brittannië geproduceerd zijn en daar bewaard zijn. En daar wel deel uitmaken van de, laten we zeggen, de overlevering, de traditie of wat dan ook. Daar is ook genoeg over gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor Nederland, de in de Lage Landen. Of dat helemaal is tot Sint-Anna-parochie, dat weet ik niet, maar ja, nou ja. Maar in de Nederlanden, de Lage Landen, dat is dus, Wallonië is ook al de Lage Landen hoor. Zelfs Trier wordt gerekend tot de Lage Landen, wat nog niet zo heel laag is, maar toe maar. In de Lage Landen is het evangelie gepredikt worden, net als in Brittannië, in de eerste eeuw van onze jaartelling. En het is ook beschreven. Ik moet eerlijk toegeven, in de modernere kerkgeschiedenisboeken die ik tegenkom, staat het allemaal niet in. Maar ik heb een paar oudere, oudjes uit de 16e eeuw geloof ik. En daarna 17e eeuw, Baronius en de Engelsman, Cave. Daar wordt het in beschreven. In Nederland trouwens ook. Die man uit de Boogaard heet hij. Die beschrijft het over Nederland. Dat is 17e eeuw, 16 zoveel. Ja, de dagen van Maurits en wie het maar waren. Maar toen maar. Daar wordt het wel degelijk aangehaald. Niet dat het uitgebreid is, maar toch die en die zijn hier geweest. En daar en daar. Enzovoort. Dat is allemaal in de eerste eeuw geweest. Dus meteen in de dagen, eigenlijk in de dagen van de apostelen. Dat in elk geval. En van daarvoor, ja, daar weten we dan niet hoe dat precies zit. En daar laat ik het dan maar bij. Maar de verwachting. Dat was dus onder Keltische volkeren in principe, hè, nog. En wat betreft de kerstelingen in de 7e eeuw pas, of in de 6e eeuw desnoods. Ja, dat is omdat die Keltische bevolking hier vandaan, vanuit West-Europa, de plas is overgestoken. Is verjaagd door wat er van het oosten kwam. Dat waren de Saksische volken. Oké, de Germaanse stammen heet dat, met de verzamelterm. Dat zijn ook allemaal Israëlieten van afkomst, maar via een andere route hier terechtgekomen. Dus die bevolking is verdreven geworden, dan moet je opnieuw weer beginnen met evangeliseren. Heb je dat? Nou ja, dat werd toen gedaan, maar toen was het inmiddels de Roomse kerk die dat deed. Dus dat is de vestiging van het Rooms-Katholicisme. Maar dat is wat anders dan de vestiging van het christendom. Behalve voor de Rooms-Katholieken. Nou ja. Blijft moeilijk. Doe maar. Maar het idee van de maagd zal voortbrengen enzovoort, de vrouw zal voortbrengen. Ja, dat, zo is het, ja. Ja. God die mens wordt, of hoe je dat maar zeggen moet, dat past aardig in de Keltische traditie. Daar is voldoende over gepubliceerd om het zo te kunnen zeggen. En daar laat ik het dan ook bij. Maar daar kwam hij terecht. En het is toch enige armoede natuurlijk. Hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem din. raakt aan lager wal. Maar ja, als je associeert met de zwijnen, dan wendel je je ook in de aarde en in de stof en meer. Nou ja, meer vind ik niet nodig. Goed. En dan staat er in vers 17, en tot zichzelf gekomen zijnde. Ja, hoe komt een mens tot zichzelf? Wat is dat? Nou, dat is wat ik u net in twee zinnen schetste. Een mens gaat nadenken, wie ben ik eigenlijk? En de midlife crisis is die van, wie was ik eigenlijk vroeger? En wat ben ik nu geworden? En gaat dat wel goed zo? Back to the roots, heet het dan. Heb je dat nog? Dat is een, ja, daar is ook voldoende over gepubliceerd, over dit thema. Dus hoef ik ook niks naar. Je moet terug naar enzovoort. En anders ga je naar je psychiater of naar je, hoe heet ze iemand, de therapeut. En die brengen je dan in trance of in waar ze je maar in brengen dan. Ze komen je niet halen, ze brengen je ergens in en dan moet je terug in de baarmoeder, geloof ik, of zo. En dan moet je je leven overdoen, terug naar je jeugd. En dan moet je, het is net als die moderne films over het reizen in de tijd, dan moet je terugreizen naar het verleden om daar ergens een wissel om te zetten, zodat die treinramp in het verleden dan toch weer niet heeft plaatsgevonden, omdat alsnog met terugwerkende kracht die trein die andere wissel genoot. Zoiets. Vertel ik het zo goed ongeveer? Back to the future. Back to the future, hè? Zoiets was dat, hè? Ik weet niet of ik die film gezien heb, maar voldoende om er iets van te begrijpen. Dat is allemaal, nou ja, doe maar. Voordat je het weet zit je in de discussie over de voorkennisschap en de vrije wil van de mens. Toch? Dan gaat het over leer van uitverkiezing. Misschien heeft Calvin wel instemmend naar die film gekeken. Maar toch. Tot zichzelf gekomen zijn. Weet u, dat staat hier dan. Hè? Maar dat staat ook in het Oude Testament. In Jeremia 31 namelijk. Over Efraïm. Daar staat, u weet, Jeremia 31 is het hoofdstuk over, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Dat doe ik op de volgorde, dat is vers 31 van Jeremia 31. De beroemde tekst, het hele schriftgedeelte trouwens, beroemd omdat het wordt aangehaald, letterlijk geciteerd, in Hebreeën hoofdstuk 8. Een nieuw verbond met het huis van Israël en met het huis van Juda. Maar voor het zover is, lazen wij in Jeremia 31 al dat er een overblijfsel zou zijn uit Israël, dat is vers 2... En dat bedoeld wordt inderdaad de 10 stammen van Israël. Dat blijkt uit vers 5. Samaria. En uit vers 6. Efraïms gebergte. Hebben jullie dat? Ja. En uit vers 9. Einde van het vers. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En Israël zei over Efraïm en Manasse dat in hen mijn naam genoemd worden. Dat is Genesis 48. Efraïm en Manasse zijn de erfgenamen van de naam Israël. En dus van het eerstgeboorterecht. Dan staat er ook nog bij, hoor des Heren woord vers 10, gij heidenen en verkondigt in de eilanden die verre zijn. Dat zijn namelijk niet de Joden, maar ze zijn heidenen en ze zijn in de eilanden die verre zijn. Dat zijn de koloniën die verre zijn, de afgelegen volksplantingen. Dat zijn de geëmigreerde Israëlieten die niet Joods zijn en dus heidenen. Heb je dat nog? Het is nog steeds Efraïm dus, hè? Bovendien staat er: hoor des Heren woord, verstien gij heiden en verkommelt in de eilanden die verre zijn. En zegt hij die Israël verstrooid heeft. Zie je wel dat het over Israël gaat? En ook het volgende vers: want de Heer heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de handen degene die sterker was dan hij. Kortom, die heidenen en die eilanden betekent gewoon iets. Eigenlijk is het het woord voor koloniën, maar dat is een taalkundige kwestie waar ik nou niet op inga. Dat loopt via de Septuaginta en het Grieks en toen maar. Maar dan in dat verband dus ook nog een verwijzing naar Rachel in vers 15. Die weent over haar kinderen, maar Rachel was de moeder van Jozef. En Jozef was de oudste zoon van Rachel. Heb je dat nog? Goed. En dan vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm, zie, nog steeds Efraïm. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd worden of zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Let op, dat zegt Efraïm, hè? En het is profetisch, want in de dagen van Jeremia was Efraïm allang verstrooid, in de verstrooiing, in de ballingschap. Tien stammenrijk was lang weg. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt. Hoe vertaal je zoiets? Ik ben tot mijzelf gekomen. Hè? Dat betekent toch, ik weet weer wie ik ben. Ik heb mezelf teruggevonden. U weet er van die mensen die reizen naar de Himalaya. En daar zoeken ze zichzelf, toch? Ja, dan ben je wel erg verdwaald. Ver van het pad, denk ik. Maar doe maar. Wat soms gebeurt dat. Nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Het is inderdaad om beschaamd te zijn voor die weggelopen zoon uit de gelijkenis, die er dan rijk vandoor is gegaan, maar aan lager wal geraakt enzovoorts. Toch? En dan moet ik zeggen, ik heb het verbruikt, ik heb het helemaal fout gedaan. En dan staat er vers 20. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Je zou vers 20 natuurlijk ook gewoon kunnen lezen achter vers 9. Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Hoezo dierbaar? Ja, de dierbare zoon is uiteraard degene die het eerste geboorterecht krijgt. Zie? Die enige. Is hij mij niet een troetelkind? Wat dat in het Hebreeuws is, weet ik niet. Dus moet je maar even opzoeken in het woordenboek. Hè? Troetelkind. Ik vind dat mooi, zo'n woord. Je moet wat als vertaler, hè? Maar wat het betekent, dat lijkt me duidelijk. Wat hier over Efraïm staat, dat zijn woorden die wij ook tegenkomen, althans een strekking daarvan, bij de introductie van Jozef in Genesis 36. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, was het liefje van zijn vader en hij kreeg dus een mooie jurk, een rok, sorry. En dan weet je al wat er aan de hand is, hè? Dan weet je al waar het over gaat. Dat is helemaal aan het eind, denk je dan, van de geschiedenis van Jacob. En dan weet je bij de eerste vers van Genesis 36, weet je al, oh, die gaat het eerste geboorterecht krijgen. Toch? Nou ja, was het 36, Genesis 37? Genesis 37. Waarna volgt Genesis 38, dat is het verhaal over Juda. En Peres en Zera. Hoe zit het dan met het koningschap, weet u wel? Maar Jozef krijgt eerst geboorterecht. En daar staat al vast voor dat de troon enzovoort van Juda zichtbaar wordt. Het zij via Peres, het zij via Zera. Staat allemaal al in Genesis. Maar goed, is niet Efraïm mijn dierbare zoon, is hij niet een troetelkind, want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem, ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. En dat zijn de woorden uit Hosea, van een eeuwtje of twee minstens daarvoor. Hosea. Want dat gaat over die profetie over Israël, zijnde het tienstammenrijk, zou Lo Ruhama niet ontfermd worden, maar daarna alsnog Ruhama, ontfermd. En via het Nieuwe Testament heet het dan bemind. Gij die eertijds niet bemind waard, maar enzovoorts. Nee, uit Romeinen 9 en uit 1 Petrus 2, geloof ik. Nou ja. Je herkent hem meteen en dan richt uw merktekenen op, stel uw spitsenpilaren, zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls. Nou is die zoon, die Efraïm, is ineens een jonkvrouw. Maar toe maar. Keer weder tot deze uw steden. Waarmee dus gezegd wordt dat Efraïm onderweg met de omzwervingen over de wereld zijn merktekenen zou achterlaten in het landschap. Opgerichte tekenen. Onder het motto, ik moet nog even een meneer afleveren. He? Nou ja, zoiets. De grote megalithische bouwwerken. Om het enigszins te overdrijven. Maar dat denk ik echt, ja. Dat de kenmerken zijn van de reizen van... Maar ik moet me daar niet verder mee bezighouden nu. Ga maar om het begin, zodat als we hier lezen dat die weggelopen zoon tot zichzelf komt, dat overeenkomt met wat je in Jeremia 31 leest over Efraïm. Ik zou niet weten waar je dat dan nog meer zou tegenkomen, overigens. Dat is de enige plek die mij bekend is. Nou ja, en dan zegt hij bij zichzelf, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. Dat zijn dus de heidenen die de vader ook dienen. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan, let op dat mooie woord, ik zal opstaan. Als je het overslaat, dan mis je ook niks hoor. Je had net zo goed kunnen zeggen, ik zal tot mijn vader gaan en tot hem zeggen... Maar ik zal opstaan, dat is een idee van, het idee van wedergeboren worden. Ik zal je uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Mijn volk, dat is Ami, overeenkomend met Ruhama. Ik ga het niet verder uitleggen, maar ik hoop dat u begrijpt dat het woorden zijn. Nog steeds uit Hosea en uit Romeinen 9... Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. Hoezo tegen de hemel? En voor u? Als het gewoon maar iemand was die weggelopen is, of die met zijn erfenis vandoor is. Hoezo? Dat mocht je toch doen? Dat kan een mens toch doen? Wat is daar verkeerd aan dan? Hoezo zondig je dan tegen de hemel? Oké, een andere dan. De psalmist zegt... Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Psalm 51. David. Na de kwestie met Batsheba. Maar David had niet alleen tegen de Heer gezondigd. Maar tegen nogal wat een en ander meer. Toch? Hoezo kan hij dat dan zeggen? Het antwoord is omdat het psalm weliswaar geschreven is door David, maar de inhoud van de psalm gaat niet over David, gaat over de Heer Jezus Christus. En die stond in een zondige positie tegenover God. Het is de enige tegenover wie hij zonder stond, omdat hij voor ons, hij die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde is gemaakt. En daarmee schulden stond voor God. Hij droeg onze schuld namelijk. Heb je dat? Nou ja. En hier, ik heb gezondigd tegen de hemel. Ja, dat is omdat het over Israël gaat. In de positie als een volk dat dienstbaar zou zijn aan de hemel, dat wil zeggen aan God, aan de Heere die het volk verwekt had, geroepen had, aangesteld had enzovoorts. En deze zoon is er vandoor gegaan, om zo te zeggen. En dus heeft Israël gezondigd tegen God, tegen de Heere wiens volk het was. Heb je dat nog? Het is misgegaan, zegt hij. Ik heb gezondigd. Dat is misgegaan. En voor u, namelijk voor u had ook gekund, zo kan je hem ook lezen, want die vader is natuurlijk toch gewoon de Heere God, Jehovah Elohim. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. Aan het begin van het verhaal zegt hij, geef mij. En hier komt hij terug en hij gaat zeggen, maak mij. Dat is een heel stuk dichterbij nog. Hè? Maar zo maar. En er staat er, en opstaande, hetgeen er dus nu twee keer staat, ging hij naar zijn vader. Enzovoort. En wat hij dan zegt is inderdaad vers 21. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Enzovoorts. Maar u weet hoe dat gaat toch? Het idee is dat deze verloren zoon terugkeert naar de vader alleen maar om die vader te dienen. Helemaal niet met het idee van een erfenis of zo. Per slot had hij die al gehad. Toch? Maar de vader maakt hem alsnog tot zoon in het eerst geboorterecht, want dat blijkt uit de omstandigheden, de bekleding. Hij krijgt namelijk, wat staat er, een kleed. Breng hiervoor, vers 22, het beste kleed. Het kleed is de uitbeelding van iemands positie. Vandaar dat je posities bekleedt. Eventueel een ambt bekleedt. Vreemd genoeg. Want er hoort nog eenmaal een kleed, een kostuum bij. En doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand. Zoals gezegd, de ring is de identiteit. De ring wordt overgedragen. De ring, van oudsher is dat de zegelring. Het fungeert als de handtekening enzovoort. De autorisatie van alle besluiten enzovoort. Afdruk van de zegelring. En schoenen aan de voeten, eveneens aan uitdrukking van iemands positie enzovoorts. En breng het gemeste kalf en slacht het, want er hoort een feestmaal bij. Bij de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Nou ja, dat weten we nog van Isaac en Esau en Jacob, weet u nog? Esau die ging ergens wat schieten. Maar moeder Rebecca zei tegen Jacob, weet je wat, we nemen gewoon hier dat bokje hier van achter, weet je veel. En dan, dus dat, die maaltijd was gauw bereid. En zo waren ze Esau te vlug af. Weet u nog, maar het hoort er wel bij. Enzovoorts. Het gemeste kalf heet dat. Goed, en dan wat ik overgeslagen had, was natuurlijk vers 20, waar staat, opstaande ging hij naar zijn vader en als hij nog ver van hem was. Ja, dan moet je dus die schriftplaatsen opzoeken waar staat over degenen die verre zijn. We kwamen net alleen tegen, zomaar in het voorbijgaan, hè? De eilanden die verre zijn enzovoorts. Normaal vind je die in Jesaja trouwens, dit was in Jeremia 31. Maar je vindt het ook in Handelingen 2. U komt de belofte toe en alle die verre zijn. Of in Efeze 2. Gij die eertijds verre waart. En vervreemd van het burgerschap Israëls. Het is niet zomaar een algemene uitdrukking. Hè? Nou ja. Hij zag hem van verre. En werd met innerlijke ontferming bewogen. Nou ja, die dingen, die uitdrukking kennen wij van de Heer Jezus. Die bij meerdere gelegenheden met innerlijke ontferming bewogen werd, staat er dan, enzovoorts. Maar altijd met betrekking tot een of andere persoon, aan wie dan een wonder gebeurt, enzovoort. En ik blijf herhalen, dat is altijd de uitbeelding van precies hetzelfde, hoe de zaligheid terechtkomt bij het andere huis van Israël. En dat het ook bij u of mij terechtkomt, ja, dat is ook zo, het past er gewoon wel in. Maar in grote verband gaat het om deze specifieke toepassing. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem enzovoorts. En toen riep hij vervolgens, vers 24, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren, dat wil zeggen weg, hij was verloren. Dit is de derde gelijkenis over verloren dingen. Hij was verloren en is gevonden. En in vers 32 lezen wij, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En dit zijn woorden die dus niet voor niks herhaald worden. Zo van, waar heb ik die toch eerder gehoord? En het antwoord is in Genesis 45. Maar het ging over Jozef. Nou ja, dat bedoel ik dus, over Jozef. Jacob zegt, Jozef leeft. Hij was dood. Hij wist niet beter. Voor hem was hij dood, in ieder geval. En toch werd hij weer levend. Hij was er alsnog. Waar was hij dan? Nou, hij was verre. In het buitenland. Maar dan toch in een dominante positie. Toch? Als koning, nou ja, onderkoning. Grootvizier, zeg maar. Hij heeft er een woord voor uitgevonden. Ik vind het leuk, een grootvizier. Heb je dat ook op je motorhelm? Grootvizier? Een kleine vizier. Nou ja, grootvizier. Volgens mij komt die term uit de Mohammedaanse wereld. Maar weet ik ook niet zeker. Maar wij noemen het gewoon onderkoning van Egypte. Mijn zoon was dood, maar hij leeft. Toch. En er was inmiddels van alles mee gebeurd. En het had van alles van doen met dromen. Waarvan ik ook altijd zeg. Dromen zijn net als de gelijkenissen. Profetieën of uitingen die betrekking hebben op onze tegenwoordige bedeling. Op de verborgenheid. Er gebeurt van alles buiten wat men als realiteit beschouwt. Dat wil zeggen, zonder dat men het in de gaten heeft, gebeurt dat van alles. En, maar zo gaat het in onze dagen. En hoe dan ook, je kunt deze dingen dus toepassen op de dagen meteen hierna, na de opstanding van Christus, waar de zaligheid ging naar de, nou primair naar het instammen van Israël. Zo was het namelijk. Je kunt het ook toepassen op het eind van onze bedeling. Dat wil zeggen, als in de toekomst, als nog de Heer wederkomt, dan maakt hij zich openbaar. En dan, ik weet niet of hij dan zegt, ik ben Jozef. Dat zei Jozef namelijk. Misschien zegt hij ook gewoon, ik ben Jezus. Die gij vervolgt. Die kent die woorden toch? Als de Heer verschijnt aan het eind van de 70ste week aan die andere zoon, aan het Joodse volk. Enzovoort. En dan wordt ook vastgesteld dat Jozef wel degelijk leeft. En ik bedoel niet eens dat er ergens in de wereld nog die 10 stammen zijn ook nog. Maar dat inderdaad de gemeente met Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Dat is wat beschreven wordt in de Bijbel. De komst van de Heer met zijn gemeente. Met de vraag, wie zijn toch deze? Die kent u ook, hè, die vraag. Wie zijn toch deze? Die is ook uit Genesis, wat was het, 48? Dat hoofdstuk over Jozef en het eerste geboorterecht, dat dan over het hoofd van Jozef gegeven wordt aan Efrim en Manasse, en in die omgekeerde volgorde dus. Maar daar staat, begint met, wie zijn toch deze? En dan zegt Jozef, ja, dat zijn mijn zonen hier. Enzovoorts. En dan zegt opa Jacob, onder de naam Israël, zegt hij, dat in hen mijn naam genoemd worden, enzovoorts. Hè. Maar later in Jesaja lees je dit ook. Wie zijn toch deze? Waar komen die toch vandaan? Want dat is dezelfde vraag en dan weet je dat het antwoord ook hetzelfde is. Ja, dat zijn maar niet de Joden, dat gaat over de 10 stammen van Israël. En nog sterker, dat is niet de vraag naar die 10 stammen die dan in de wereld zijn en die dan ook als het ware boven water komen. Maar in bijzonder de vraag naar wie zijn die lui die daar in heerlijkheid verschijnen, die hemelse wezens die hier op aarde, die aliens zal ik maar zeggen, die buitenaardse, binnenaardse, de hemelse wezens die hier op aarde verschijnen, samen met Christus de Heer. Die komt immers met zijn vele duizenden, tienduizenden heiligen, engelen, of hoe ze maar genoemd mogen worden. Wie zijn die lui? Nou, dat zijn de dragers van het eerstgeboorterecht van Efraïm. Een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Zie? Kortom, er zit dus echt nog veel meer achter. Zie? Het is nog betrekkelijk het platte verhaal. Maar het verhaal is natuurlijk dat het tegenwoordige werk van Christus niet loopt via de Joden, niet via die fariseeën en schriftgeleerden uit vers 2, maar dat het loopt via die andere tak van Israël. Dat is waar het over gaat. En daar moet blijdschap over zijn. Specifiek onder de Joden zelfs, zal daar blijdschap over moeten zijn. Dat wat zij noemen heidenen, en wat de Bijbel ook zo noemt trouwens, dat heidenen komen tot erkenning van Jezus als de Messias. Ik denk dat de discipelen die apostelen werden en die het evangelie gepredikt hebben aan de 10 stammen in de eerste plaats, waar die in die dagen waren, dat die verblijd zijn geweest omdat het hun opdracht was om dat zo te doen. Toch? Zo hoorde dat. Maar degene die vast wilde houden aan de Joodse tradities, ja, die vinden dat het niet kan. Nou ja, er mag nog net een heiden tot geloof komen, maar die moet dan wel een beetje ondergeschikt blijven. En velen denken nu nog dat Joden die tot geloof komen in de Heer Jezus als de Messias, dat die een dominante positie zouden moeten innemen in de gemeente. Maar de Bijbel zegt dat dat niet zo is. Sowieso niet, omdat het onderscheid in de gemeente niet gemaakt wordt. En dat is één. En het andere is dat de positie van de gemeente niet berust op Joodse afkomst van de gemeente, maar berust op de Efremitische afkomst van de gemeente. Namelijk de positie van eerstgeborenen met dus een hemelse bestemming, dat is de roeping van Efraïm. En daar hebben we deel aan gekregen. Nou, je mag er een poos over nadenken. Want voor vanavond moeten we het hier dringend bij laten. Volgende keer doen we weer wat korter, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij ons vanavond weer bezig mochten houden met uw woord. Met wellicht onvermoede waarheden die daarin verborgen zijn. We danken u dat wij mogen begrijpen waar wij uw woord bestuderen, dat wij uit die schat, uit dat woord, nieuwe en oude dingen voortbrengen, zoals u het hebt vastgelegd in een van uw gelijkenissen. We danken u daarom dat we via deze gelijkenissen een blik mogen werpen op uw tegenwoordige werk. Als onderdeel van uw grote heilsplan en in het besef dat wij daarvan deelgenoten geworden zijn. Niet omdat we daarvoor gekozen hebben, maar eenvoudig omdat wij geloof hechten aan uw woord. En de Heer Jezus Christus als onze heiland, onze verlosser, hebben aanvaard. Maar we weten ook dat wij op grond daarvan aan hem zijn toegevoegd en mede-erfgenamen geworden zijn van dat koninkrijk wat u sinds oude tijden hebt aangekondigd en wat binnen afzienbare tijd zou moeten worden geopenbaard hier op aarde. En we danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien, over alle omstandigheden heen. In het besef dat u niet laat varen het werk uw handen, maar dat u precies doet wat u beloofd hebt. Dat we kunnen vertrouwen op uw woord tegenover al dat woord van mensen wat maar korte tijd bestaat en dan vergaat. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan, bij de kracht van uw genade. Plant u uw woord in onze harten, opdat dat onze zielen zou zalig maken en opdat dat ons zou opleiden tot onze erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Amen.